Schriftlezing is vanavond uit het eerste Bijbelboek, het tweede hoofdstuk, vers 4 tot en met vers 25.
Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds, eer hij in de aarde was. En al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regen op de aarde. En er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Ede tegen het oosten. En hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis, des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Ede om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam van de eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Afila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gion. Deze is het die het ganse land Kus omloopt. En de naam der derde rivier is Hideko. Deze is gaande naar het oosten van Azer. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogel des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de naam van al het vee en van het gevogel des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet.
We zijn bij de Heidelbergen bij zondag 41 beland, gemeente. We lezen samen deze zondag voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord. Zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat leert ons het zevende gebod? En dat gebod, zoals in Exodus 20 wordt weergegeven, zegt: gij zult niet echtbreken. Het antwoord is dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbied God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We zijn dus beland bij de uitleg van het zevende gebod. En in tegenstelling, gemeente, tot de insteek van de Heidelbergse catechismus, die, en dat ligt natuurlijk ook wel een beetje in de lijn van de strekking van het gebod, gij zult niet echtbreken, meteen bij alle gebrokenheid en zonde die er spelen rondom dit zevende gebod insteekt, en dat is de eerste vraag en antwoord, 108, wil ik het vanavond wat anders gaan doen. Ik wil eerst met u teruggaan naar de kern, bijbelse betekenis van het zevende gebod. Dat betekent dat we een aantal keer het zevende gebod of zondag 41 bepreken. En het zal ook per preek verschillen wat het karakter is van de prediking. Ik wil vanavond vooral met u gaan luisteren naar de schrift. Wat is nou de bijbelse betekenis van het huwelijk? Dat is het uitgangspunt voor de komende periode. Ik denk dat we 2 of 3 keer een preek zullen wijden aan het huwelijk. En dan vervolgens in de komende tijd ook zullen ingaan op een aantal vragen die in de achterliggende periode vanuit de gemeente mij zijn aangereikt. Maar vanavond vooral luisteren, en het klinkt misschien tegenstrijdig vanavond vanuit de mond van een predikant. U zult vanavond weinig toepassing horen in de preek. In ieder geval concrete toepassing. We willen vooral gaan luisteren naar wat God ons voorhoudt vanuit Genesis 2. Dat is de tekst voor de prediking. Kijkt u maar even met me mee, Genesis 2, waar het volgende wordt gezegd in de laatste verse, vanaf vers 20 tot en met vers 25. Genesis 2, vanaf vers 20 tot en met 25. Zo wordt Adam genoemd, de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Gods laatste scheppingsdaad, dat is het thema voor de prediking. Gods laatste scheppingsdaad, en dat is dan het huwelijk. 3 lijnen vanuit de tekst. We letten allereerst op schepping van Gods beeld, dus Gods beeld. Tweede plaats Gods uitleg daarbij, dus Gods woord. En de derde lijn, het verbond, Gods verbond, dus Gods beeld, Gods woord en Gods verbond. Het is dat God zegt, gemeente, dat het niet goed is dat de mens alleen is, anders hadden we vanavond hier niet gezeten. Dan had de Heer het alleen bij het scheppen van Adam gelaten. En dan had Adam ook niemand gemist. Zelf ben ik grootgebracht met dat beeld vanuit de kinderbijbel. Laat me heel duidelijk zijn, ik denk dat het een van de moeilijkste dingen is. Als het gaat om theologie, een verantwoorde kinderbijbel schrijven op het niveau van een kind. Ik kan dat niet. Maar het beeld dat ik mee heb gekregen van de kinderbijbel en misschien ook wel van de bijbelvertelling op school is de volgende, en ik denk dat u dat wel herkent, dat Adam dan daar staat. God brengt koppel voor koppel de dieren langs Adam heen. En de Heere staat op een afstand te kijken en te luisteren hoe Adam elk dier benoemt. een naam geeft. En dat is natuurlijk een indrukwekkend moment. Het geven van een naam in de wereld van de Bijbel is dat jij vanaf dat moment gezag hebt over de ander. Hij moet naar de naam die hij of zij van jou hebt gekregen luisteren. Zo geeft de Heere vorm en ruimte aan Adams koningschap. Koning over de schepping. Hij kreeg dit deel van Gods schepping onder zijn hoede en onder zijn verantwoordelijkheid. En de Heere laat dat dan ook meteen heel concreet zien, zowel aan Adam aan de ene kant als ook aan de dieren, de andere schepselen aan de andere kant, dat zij vanaf nu te luisteren hebben naar Adam, koning onder God. Maar zo gaat dan de vertelling verder. Adam staat daar alleen en al die dieren komen paarsgewijs langs en op enig moment bekruipt dan Adam het gevoel dat hij daar alleen staat. Adam ervaart eenzaamheid. Nu vermoed ik zomaar, ik was dat niet, maar ik hoop dat iemand die dat een keer zo vertelt op de zonderschool of de kleuterschool dat ik je meemaak, dat en bij de hand de kleuster dan ook meteen, kleuter meteen de vinger opsteekt en zegt, juffrouw, maar dan is Adam toch verdrietig als je alleen bent. En u zei net dat alles goed was. Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. En het staat ook niet in de Bijbel dat Adam zich alleen, eenzaam en te verdrietig voelde. Adam mist niemand. Hij heeft aan God genoeg. Hij heeft aan God genoeg. Hij is geschapen door God. En God richtte Adam op hem. Op de verheerlijking van zijn naam. Op het grootmaken van Gods daden. Op het verheerlijken van de Heere, zijn koning, door onder zijn God koning te zijn over dit deel van Gods schepping. Het is dat God zegt, voor de eerste en ook meteen voor de laatste keer in de Bijbel, het is niet goed. 6 keer heeft de Heer het al gezegd, het is goed. Vanaf de eerste dag klinkt het iedere dag en God zag dat het goed was. Maar nu op de 6e dag, als de Heere Adam heeft geschapen en hem daar zo neerzet in zijn schepping, dan kijkt de Heere en hij constateert dat het niet goed is. En ik zeg het maar heel menselijk gemeend, is het dat God zich opeens realiseert dat hij iets vergeten is. Dat hij terugkomt op zijn voornemen om het hierbij te laten, Adam alleen scheppen en dan is het goed. Maar nu Adam daar staat in het midden van de schepping, zo'n moederziel alleen, is het de Heere die bij nader inzien terugkomt op zijn voornemen en tegen zichzelf zegt, het is niet goed. De Heere gebruikt deze uitdrukking om vervolgens ook het bijzondere van wat er gaat gebeuren extra te onderstrepen. God constateert geen gebrek. Maar met die merkwaardige uitdrukking, het is niet goed. We zouden vandaag de dag zeggen, trickert de Heere ons en onze kinderen. Prikkelt hij ons in onze nieuwsgierigheid en vraagt hij om onze aandacht, om nog meer dan dat wij hiervoor deden, al luisterend en al lezend, de geschiedenis van de schepping van hemel en aarde, op te gaan letten op dat wat God doet. God vindt het nog niet af. Volkomen. Goed. En daarom kijkt hij om zich heen, vers 20. Om op zoek te gaan naar iemand die als hulp tegenover hem waar. Ik heb u daar al een keer eerder gelezen. Het is 2 jaar geleden dat we ook een keer naar dit vers hebben gekeken. Dat het in onze vertaling met een kleinere letter staat. Maar voor de mens vond hij, staat hier ook met de kleine letter, geen hulp. En dat suggereert inderdaad, en daarom begrijp ik ook de kinderbijbel, dat Adam om zich heen kijkt, op zoek naar een hulp. Maar om 2 redenen zou die uitleg niet kunnen. In de eerste plaats om deze reden, omdat Adam niet verlegen is om hun hulp. Wanneer hij oog in oog komt te staan met twee dieren die door de Heere als een koppel voor hem worden geplaatst. En die dieren wachten dan op de naam die Adam namens God aan deze dieren geeft. Nergens in de Bijbel staat dat het ene dier een hulp is voor het andere dier. En de tweede reden, en dat hebben we al vaker gezien, als dit in taal van het Oude Testament men geen verschil maakt tussen hoofdletters en kleine letters. Het verband bepaalt wie hier op dit moment het onderwerp, de hoofdpersoon is. En het ligt in de reden, ook wanneer we dit vers gewoon als een eenheid lezen met wat er voor en daarna staat, om nog steeds te lezen, kijkt u maar met me mee, dat God hier voor Adam geen hulp vond, maar voor de mens vond God geen hulp. Die als tegen hem over waren, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Het is niet zo dat Adam op zoek gaat in de schepping, kijkt achter een boom of tussen de struiken of er ergens een hulp voor hem te vinden is. Nee, God kijkt rond. Met een specifiek doel. Een hulp tegenover Adam. Dat is de eis die de Heere stelt. Dat hoort dus bij het oplossen van het alleen zijn. Een hulp tegenover hem, Adam. We hebben meteen een van de grondgegevens, de Bijbelse gegevens van het huwelijk te pakken. Hulp tegenover. God schept. Nee, dat staat er niet. God bouwt, vers 22, uit Adam een vrouw. Het is de Heere die nu niet gaat scheppen zoals de Heere dat gedaan heeft op de eerste dag. God sprak en er was licht. God schiep de hemel en de aarde. God schiep de zon en de maan en de sterren met zijn mond. Maar vanaf de zesde dag, als het gaat om het scheppen van de mens, kiest God voor een andere methode. Is het de Heere die niet met zijn stem gebruikt, al zou God dat kunnen, om de mens te scheppen uit het niets? Maar is het de Heere die Adam, een mens, boetseert als een grote kunstenaar uit het stof van de aarde? En ik stip dat maar heel even aan, gemeente, maar dat gaat denk ik ons bevattingsvermogen nog meer te boven dan dat God vanuit het niets ons had geschapen. Heb je wel eens stof in je handen gehad? Probeer dat maar eens bij elkaar te krijgen. En als je ergens een dikke laag stof tegenkomt op een plaats waar je al een tijd niet geweest bent, probeer vanuit het stof iets te bouwen. Hoe we het ook proberen, maar al na een paar seconden valt dat stof weer uit elkaar. Het laat zich niet pakken. Het hecht niet. Laat staan dat we er iets van kunnen boetseren. Een oor. Een trommelvlies. Een oog, DNA, een vingerafdruk, voor ieder uniek. God toont zijn almacht. Hij boetseert een mens. En wanneer de Heere verder gaat in het scheppen van een wederhelft van Adam, zet hij dat werk van boetseren voort door het uit te bouwen. God neemt, zo staat er in onze vertaling, een ribbe uit de zijde van Adam. Dat is wel merkwaardig, gemeente. Nogmaals, met alle respect ook voor onze vertaling. Maar dit is het enige plaats in de Bijbel waar het woord dat hier wordt gebruikt, wordt weergegeven met ribbe. Het is ook een betekenis die het Hebreeuws vreemd is. Ribbe. Bij het woord wat hier wordt gebruikt. Ik zal u de achtergrond van deze vertaalkeus besparen vanavond. Maar neemt u van mij aan dat alle andere plaatsen in het Oude Testament, maar ook buiten de wereld van het Oude Testament, waar dat woord ook voorkomt in andere teksten, op alle andere plaatsen wordt het weergegeven met zijde of zijkant of hoek. Bijvoorbeeld de tabernakel die vier zijkanten heeft. Ja, je ziet dat gewoon voor je, de tabernakel, een tent wat door God is gemaakt. Mozes heeft dat uitgevoerd, heeft de tekeningen daarvan gezien. En hij trekt die tent dan op, maar op het moment als je één zijkant zou weghalen van de tabernakel, stort de rest in elkaar. Zo'n zijkant heeft op zichzelf geen enkele betekenis. En toch hoort het er helemaal bij. Het maakt het af. En het zorgt ervoor dat het één geheel blijft. Nu, dat is ook het beeld wat de Heer hier schetst. Wanneer hij uit de zijkant de wederhelft van Adam bouwt. Dan is het pas goed. Is Gods werk af. Ieder op zijn eigen plaats. Vormen man en vrouw samen een eenheid. En dan gebeuren een paar dingen, gemeente, waar ik vanavond de vinger bij wil leggen. De Heere bouwt uit Adam, vers 22, zijn vrouw en brengt haar tot Adam. En dan spreekt Adam. Voor het eerst in de Bijbel wordt de mens geciteerd als hij spreekt. Heeft Adam daarvoor niet gesproken? Jazeker. Toen de dieren bijvoorbeeld langs Adam kwamen, gaf Adam aan elk dier een naam. Hij sprak. Hij zei een naam en naar die naam moesten de dieren luisteren. Ik veronderstel ook dat Adam gesproken heeft met God. Maar voor de eerste keer in de Bijbel wordt de mens hier voor het eerst ook geciteerd, sprekend aangehaald. En het is Adam die op dat moment, als hij dan spreekt, antwoord geeft op Gods gaaf. God brengt bij Adam zijn vrouw en hij ontvangt haar door tegen haar te spreken, haar een naam te geven, uit mij genomen, en zo door haar tot God te spreken, van wie hij zijn vrouw uit zijn hand heeft ontvangen. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat de Bijbelschrijver onder de leiding van de Heilige Geest er heel bewust voor kiest om pas hier, op dit beslissende moment, wanneer Adam uit Gods hand zijn wederhelft ontvangt, hem letterlijk te citeren. Wel, dat heeft alles te maken met dat beeld van God zijn. Dat beeld van God heeft in de Bijbel verschillende kanten. En het uitgangspunt van het beeld van God is dat God één is. In de beginne schiep God. God sprak. God zag. God oordeelde. God zei. Maar wanneer de Heere toekomt op de zesde dag aan het scheppen van de mens, dan citeert de Bijbel wat God zegt. Hij spreekt dan niet meer tot de schepping, maar hij spreekt tot zichzelf. Laat ons mensen maken. En vanaf dat moment zien we opeens iets gebeuren. Namelijk dat God iets van zichzelf begint bloot te geven. Door in gesprek te gaan met zichzelf, weten wij al luisterend naar de schrift, dat God niet alleen is, maar in ieder geval met een ander. En wij hebben nu het Oude en het Nieuwe Testament samen, waardoor we vanavond tegen elkaar kunnen zeggen, wij weten dat God niet alleen is, maar dat God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Spreken tot elkaar wordt duidelijk dat de eenheid van God bestaat uit drie personen. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat doet God op het moment dat hij de mens gaat scheppen. En als hij de mens heeft geschapen en bij Adam zijn vrouw heeft gebracht, is het de mens die door de Bijbelschrijver voor het eerst ook sprekend wordt geciteerd. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten. Waarmee meteen ook een relatie, een verhouding wordt gelegd tussen de man en de vrouw. God brengt hen samen. En eronder staat communicatie, relatie, verbinding. Zo drukt de Heere gemeente zijn beeld af op de mens. Eén, die bestaat uit drie, boven. Eén, de mens, die bestaat uit twee, beneden. Man en vrouw schiep hij in, bracht hen samen, verbond hen aan elkaar. En zoals God spreekt tot zichzelf, laat ons. Zo ontvangt Adam sprekend zijn vrouw. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. God geeft beeld aan zijn beeld. Ik wil er even bij stilstaan, gemeente. En ik denk dat dat ook nodig is. Niet alleen met het oog op de prediking in de komende tijd. Als we vanuit deze achtergrond, vanuit Genesis 2, de instelling van het huwelijk ook lijnen gaan trokken worden. En we ongetwijfeld ook in aanraking gaan komen met de gebrokenheid van ons leven. Maar dit is wat de Heere voor ogen staat, nog steeds. Dat binnen het huwelijk zichtbaar wordt wie God is. Daar heeft God het huwelijk voor gegeven. Niet voor ons, voor onze verlangens, voor onze behoeften, voor onze nood, maar opdat God wordt verheerlijkt. Opdat God zichtbaar wordt in deze wereld, vol gebrokenheid, verbrokkeling, verdeeldheid, verscheurdheid. Opdat in deze duistere wereld zichtbaar wordt wie God is. Als twee mensen in hun huwelijksleven laten zien wie hij is. Er is nog iets en dan maken we de stap naar het tweede punt. Betekent dat dan dat Adam en Eva beiden alleen Gods beeld vertonen? Is het dan zo dat wanneer er iemand alleen blijft, hij of zij Gods beeld niet laat zien in zijn of haar leven? Nee, daar is de Bijbel heel duidelijk in. Kijkt u maar even met me mee terug naar hoofdstuk 1. Als de Heere de mens heeft geschapen, dat wordt dan in hoofdstuk 1 als het ware in een opsomming verteld, in een soort piramidevorm. Dan staat er in vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En de Bijbelschrijver maakt hier duidelijk dat zowel de man als ook de vrouw ieder voor zich geschapen zijn naar Gods beeld. Het wil dus niet zeggen dat wanneer je om wat voor reden dan ook niet kan komen tot een huwelijk, jij of u in jou of in uw leven Gods beeld niet kunt vertonen. Nee, in het gericht zijn op God wordt Gods beeld, als het goed is, afgespiegeld en zichtbaar. Wanneer wij mensen voor het eerst verschijnen onder Gods oog, al is het met een gebroken hart en met een verslagen geest, al weten we ons op dat moment schuldig voor God, omdat wij tegenover hem niet kunnen bestaan, de glans van zijn aangezicht weerkaatst dan terug op het leven van een mens die door hem is geschapen naar zijn beeld. God handelt nog steeds zo met mens. Ze zijn door hem geschapen. Hij is hun koning. En hij is erop uit om dat wat hij op dat moment ziet oplichten in een gebroken leven vol schuld en zonde, weer te gaan herstellen, te vernieuwen en te heiligen door het machtige werk van de Heilige Geest. Maar de Heere laat juist in het huwelijk zien dat hij in de hemel niet alleen is. Zoals er twee op aarde zijn, zo zijn er drie in de hemel. En zoals de drie in de hemel zijn die samen verbonden zijn en een eenheid vormen, God is één, zo laat het huwelijk zien dat als er twee door de Heere worden samen verbonden, een eenheid gaan vormen, daarin ook zijn beeld als God zichtbaar begint te worden. Dat we vanavond het over het huwelijk kunnen hebben, gemeente. Ik ga het samenvatten, dan maak ik de stap naar het tweede punt. Is dus alleen dankzij God. En laten we dat als eerste meenemen, terug naar onze woning. En ik moet mezelf nu inhouden om niet meteen allemaal toepassingen te gaan maken. Maar ik denk dat we al en al dit onze handen vol hebben. Dat we vanavond vanuit de schrift het over het huwelijk mogen hebben, is alleen dankzij God. Laat dat de ondertoon zijn. En als we die toon in het leven zijn kwijtgeraakt, om wat voor reden of om wat voor oorzaak dan ook, laten we dan terugkeren tot God. Tot hem die het huwelijk heeft geschapen en ingesteld. Tot hem die ook het huwelijk heeft vormgegeven en inhoud heeft geschonken. Tot hem die spreekt ook aan het begin van het huwelijksleven, dat hij altijd zijn hulp en bijstand belooft en niet onthoudt. Ook wanneer wij het niet meer verwachten. Tot hem die spreekt tot u of jou, wanneer je niet komt tot een huwelijk. En tegen u of jou dan wil zeggen, ik heb u getrouwd in gerechtigheid. Ik ben uw God. Maak er een stap naar het tweede punt. Het woord van God. Want hier, gemeente, in Genesis 2 gebeurt iets merkwaardigs, dat we op een aantal plaatsen in het Oude Testament ook weer gaan tegenkomen als we verder zouden gaan lezen. Namelijk dat er een stukje uitleg komt. Dat is typisch ook iets voor de schrift. Op het moment als God iets doet wat hij belangrijk vindt, laat hij het niet aan ons mensen over om ons achter te laten met de vraag van ja, waarom heeft de Heere dat nou precies gedaan? Of dat we ernaar moeten gaan gissen. Of dat we bij onszelf vanavond zouden denken, we hebben het huwelijk gekregen en het is aan ons om te bepalen hoe we dat huwelijk voor de rest vorm gaan geven en wat wij ervan gaan vinden. Nee, blijkbaar vindt de Heere dit zo belangrijk dat hij ook tekst en uitleg daarbij gaat geven. En dat doet de Heere niet zomaar. Vers 24 en 25 zit ik nu. De Heere geeft uitleg bij het huwelijk. Ik wil die vers even met u lezen. Daar staat, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. God geeft hier dus uitleg. Ook op een moment dat er nog geen vader of moeder in zicht is. Adam heeft geen vader en Eva heeft geen moeder. Nee, God, de schepper van hemel en aarde, is hun vader. En al heeft de Heer in het scheppen van Adam en Eva en in het samenbrengen met elkaar ook de gave geschonken van de seksualiteit. Ze zijn nog geen vader en geen moeder. De Heer loopt met eerbied gesproken dus vooruit in zijn uitleg. En maakt daarmee duidelijk dat wat hij nu gaat zeggen niet ophoudt te bestaan op het moment als het paradijs ophoudt te bestaan. Niet ophoudt te bestaan op een moment als Adam en Eva zich losrukken van God en ook lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Nee, deze woorden krijgen steeds meer betekenis in de loop van de geschiedenis en ze worden eigenlijk ook heel concreet actueel als Adam en Eva voor het eerst in hun leven vader en moeder worden. Als Kain wordt geboren. Abel. Zet. Dan wordt actueel wat God hier zegt. Dat is uitleg. Dat betekent dat de woorden die de Heer hier laat optekenen dus niet gedateerd zijn. Maar boven de tijd uitstijgt. En niet alleen beperkt kunnen worden tot het paradijs toen alles nog goed was. Maar juist geschreven in het woord zijn met het oog op de tijd na Genesis 3, na de zondeval. De Heere legt met deze woorden uit hoe je als man en als vrouw tot een huwelijk mag komen. En wat de inhoud van het huwelijk is. God geeft uitleg. Dat doet de Heere niet alleen met dit woord, dat deed de Heere ook al een paar keer met andere woorden toen hij Adam en Eva schiep. De Heere was op zoek, zo zagen we vers 20, naar een hulp tegenover Adam. En als de Heere dat zo zegt, een hulp tegenover Adam, dan kiest God voor een bijzondere uitdrukking. Het woord hulp is eigenlijk altijd bedoeld voor een man. Nooit voor een vrouw. Dan alleen hier. Als je wat verder zou rondkijken, ook in het Oude Testament, in de taal waarin het Oude Testament is geschreven, dan vallen er meteen een aantal dingen op. Iemand die een ander helpt, doet dat omdat die ander het niet alleen redt. Nou, we zitten dan ook midden in de actualiteit. We helpen anderen omdat ze het zelf niet meer alleen kunnen. Maar in het Oude Testament wordt dat woord ook vaak gebruikt voor God die helpt in nood. Die een hulp voor zijn volk is. Die zijn koning helpt. Die zijn kinderen bijstaat. Denk aan Psalm 121, waar gebeden wordt en beleden wordt dat God helpt. Denk aan de uitdrukking helper in Israël. Keer op keer maakt die uitdrukking duidelijk dat hij die helpt macht heeft om te kunnen helpen. En dat hij niet alleen beschikt over die macht, maar dat hij ook bereid is om die helpende hand uit te steken en de ander bij te staan in zijn of haar situatie. En hier in het Oude Testament wordt dat alleen voor een vrouw gezegd. Voor, let u even op, staat niet de man. Voor de mens vond hij geen hulp. Die als tegenover hem waren. Waarin moet Adam geholpen worden dan? Op welke terreinen van het leven schieten de handen van Adam en van een man tekort? Is het zo dat Adam dat ook toen alles al door God was geschapen, op enig moment met zijn handen in het haar zat en zichzelf vertwijfeld afvroeg, die ga ik niet redden, die helpt mij hierin? Nee, God geeft aan Adam een hulp tegenover hem, waarom? Omdat de vrouw de man bijstaat in het beeld van God zijn. Om God groot te maken. Hem te verheerlijken. En om in de afspiegeling van wie God is, de drie enige God. Een afspiegeling van God te kunnen zijn op aarde. De twee eenheid binnen het huwelijk. Daarvoor heeft God nou jouw vrouw gegeven. Niet om je te helpen in de tuin, in het huishouden, maar om je te helpen om beeld van God te zijn. Dat is het doel van het huwelijk. Dat je door haar laat zien wie God is. En dat zij door de Heere maar jou is gegeven, omdat God weet, je redt het niet alleen. Als het gaat om te laten zien wie de ene God de drie enige God is. Daarvoor gaf hij aan Adam een hulp tegenover hem. In die uitdrukking gemeente, we zitten nog steeds bij het woord van God. In die uitdrukking tegenover hem hoor ik een paar dingen doorklinken. In de eerste plaats dit, dat deze vrouw dus niet onder Adam staat en niet boven Adam staat, maar tegenover hem op gelijk niveau. Kan ook niet anders, beide zijn ze mens, dus beide zijn ze gelijkwaardig in Gods ogen. De rolverdeling is dus anders. Maar alle twee beeld van God, apart, Adam het beeld van God, Eva het beeld van God en samen het beeld van God. Tegenover hem, daar hoor ik tegen de achtergrond van Genesis 3, ook die kritische noot. En ik hoop dat onze vrouwen dat vanavond ook meenemen. Dat daar ook je roeping ligt. Om je man als het moet die spiegel voor te houden. Tegenover hem te gaan staan. En hem erop te wijzen wat het is om beeld van God te zijn. Te laten zien wie God is in het huwelijk. Ook in de wijze waarop hij omgaat met jou als vrouw. Dat is het eerste wat de Heere zegt. Hulp tegenover. Maar de Heere komt daar in de uitleg, het slot van dit hoofdstuk, op terug. En gebruikt daarvoor een aantal uitdrukkingen. Kijk er maar even met me mee. Daar staat, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Verlaten, aankleef, één vlees. Dat is een trits die vanaf nu in het Oude Testament voortdurend en op allerlei verschillende manieren terugkomt. Dat is niet alleen heel letterlijk, dat een man het ouderlijke huis van zijn vrouw moet verlaten. En dan zou, als we dat ook letterlijk zouden lezen, dat betekenen dat hij dus in moet trekken bij zijn schoonouders en daar een huwelijk met zijn vrouw aangaan en onder dat ene dak. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar wat de Heer hier bedoelt te zeggen met deze uitdrukkingen, deze drie verlaten, aankleven, één vlees worden, is heel eenvoudig dat zij een verbond aangaan. Zoals later de Heer dat bijvoorbeeld in de profeet Jeremia op zoveel verschillende manieren van de andere kant zegt. Zij hebben mij verlaten, zegt de Heer dan. Andere goden hebben ze nagewandeld. En dan begrijpen we ook waarom in het Oude Testament afgoderij ook meteen zo vaak wordt vergeleken met overspelbedrijven, hoererij. Dat beeld ontspringt aan Genesis 2, de slotvers. Het verlaten van de Heere, het nawandelen van de afgoden, het aankleven van de afgodsdienst, is precies het tegenovergestelde van wat de Heere met het verbond voor ogen heeft. Wie trouwt gaat dus een verbond aan. En het aangaan van een verbond kan alleen wanneer het verbond van het huwelijk ingebed wordt in het verbond met God. Weer dat beeld van God. Aankleef. Verlaat. Eén vlees worden. Het was nog niet zo lang gemeente in Sliedrecht toen ik een keer de opmerking maakte op de kansel dat je eerst bekeerd moet zijn voordat je verkering kunt krijgen. Nou, ik heb de nodige reacties daarop binnengekregen. Niet alleen van de catechisanten, daar kun je het inderdaad van verwachten. Eerst bekering en dan verkering. Maar ook van volwassenen. Nou, hier ziet u gewoon de Bijbelse ondergrond ervan. Je kan pas trouwen als je persoonlijk de Heere kent. Anders kun je geen huwelijk aangaan. Hoe kun jij in je huwelijk laten zien wie God is? Als je God niet kent. Maar hoe kun jij als jongen van je aanstaande vrouw laten zien wat het is om te verlaten, aan te kleven, één vlees te worden, als je niet de wereld verlaten hebt, God hebt leren aanhangen liefhebben, betrouwen van ganser harte, van ganser gemoeden, met alle kracht de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Eerst bekering. En dan verkering. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dan moet ik waarschijnlijk 10 jaar wachten voordat ik verkering kan krijgen. Dan ken je God niet. Als jij vanavond op je knieën gaat en vraagt om bekering, dan doet God dat ter plekke. Dat zegt hij toch? Heden, vandaag, zo gij mijn stem hoort, zo is God. En hij gunt jou dat ook. Dat je de wereld verlaat. Net als Rut, daar komt die uitdrukking ook voor in Rut 1. Rut kleefde Naomi, kleefde de God van Naomi aan toen ze uitsprak. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ze verliet Moab, kleefde het volk van God aan en werd één met dat volk. Ze kwam in het verbond. Was dat groot, hè? Dat de Heer nou voor deze volgorde kiest. Eerst naar boven. En dan opzij. Waarom eerst naar boven? Want hoe denk jij te doen zonder God in het huwelijk? Nog los van de tijd waarin we leven, die compleet verseksualiseerd is. Maar als jij af en toe eens in je huwelijk kijkt, in de spiegel van je vrouw, als hulp tegenover jou. En zij misschien zonder dat ze dat door heeft, feilloos jouw gebreken en zonde openlegt. Dan heb je God toch nodig, of niet? Hoe kun je anders een beeld laten zien naar je vrouw toe, als je hem niet kent? Misschien ook vanavond ook een spiegel voor. Je hebt net als wij ons 25-jarig huwelijk net achter de rug. Je bent 30 jaar getrouwd. Je zit vanavond te luisteren. En je hoort dit voor het eerst. 30 jaar zonder God getrouwd te zijn. Wat een wonder, hè, dat de Heer je nog verdraagt, of niet? Die jaren die achter je liggen kun je niet meer overdoen. Maar God wil wel vanaf vanavond meegaan. Voor de rest van de tijd. Aankleef. Verlaat. Nog 2 lijnen gemeente vanuit de tekst en dan gaan we afronden. Dan zetten we een komma. Ik kijk toch nog even met u naar vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten. Let u erop dat de Bijbel dus het initiatief legt bij de man. Om het verbond aan te gaan met zijn vrouw. Ja, natuurlijk is dat niet zonder haar toestemming. En als het goed is, let je daar ook op of jouw aanstaande man de Heere kent. Ik zou ook niet weten dat je, hoe kun je anders veilig bij hem zijn bijvoorbeeld. Als je vriend God niet kent. Hoe kan hij voor je bidden? Hoe kan hij samen met jou hier bij het doopvond staan als je een kindje mag krijgen? Hoe kan hij samen met jou door het leven gaan? En stel die vraag maar vanuit de prediking van vanavond aan je vriend. Ken je de Heere? En misschien moet je hem dan ook wel voor het blok zetten. Of we gaan vanavond samen op de knieën. We bidden om bekering. Of we zetten een punt. Omdat je zonder God niet het huwelijk in kan. Denk aan een ouderling uit een van mijn vorige gemeenten. Een jongen die op de rand van de wereld stond. En in de gemeente een heel leuk, lief meisje zag. En hij verloor zijn hart aan haar. Zocht contact, maakte een afspraak. Er ontstond een gesprek die avond. En dat meisje was heel duidelijk. Ze zegt, ik voel ook veel voor jou. Maar niet zonder God. Of je gaat vanavond door de knieën, of we zetten een punt. Hij vertelde me jaren later, dominee, dat was nou het begin waarop de Heer begon te werken in mijn leven. Daar zie je al iets zichtbaar worden van wat de Bijbel bedoelt. Een hulp tegenover hem. Zij werd de gids voor hem, om hem te brengen bij de Heer. Dan zijn we eigenlijk meteen ook bij het volgende, gemeente. Ik lees nou even met u vers 24 en ik lees hem ook even met de ogen van 2022. Zo kijken we bijna allemaal vandaag de dag. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. En dan lezen we die woorden één vlees meteen als seksuele eenheid aangaan. Dat is dan één vlees. En eigenlijk vinden we dat ook heel vreemd dat aan het slot van Genesis 2, voordat de zonde intrede doet in het leven van ons mensen, voordat wij de zonde omhelzen en omarmen en dus God aan de kant zetten, er in het hele paradijs niet wordt gesproken over seksuele omgang. Was dat er dan niet? Jazeker. God schiep het. God schiep de mens ook met zijn seksuele verlangens en behoeften. En ze waren daarin rein en heilig, Adam en Eva. Ze hadden daarin de ander op het oog. De ander op het oog. En de gedachte is dan, nou dan zal de Heer wel met die uitdrukking, zij zullen tot één vlees zijn, dat bedoelen. Ze werden door God bij elkaar gebracht, krijgen tekst en uitleg daarbij. Dus we mogen nu samen één worden en één zijn als man en vrouw. Dan zit u ernaast. Wat betekent die uitdrukking wel, één vlees zijn? Nou, ik denk aan een Bijbelse uitdrukking. Dus in de tijd van David, als hij regeert en dan komt hij in contact met de inwoners van Gibeon. En dan zeggen de inwoners van Gibeon tegen David, die op dat moment koning is geworden, dat zij één zijn met hem. Vlees van zijn vlees en been van zijn been. Met andere woorden, wij zijn één omdat wij een verbond hebben gesloten. Eeuwen geleden, in de tijd van Jozua, heeft dat plaatsgevonden toen onze voorouders zich vermonden. Deden alsof ze van een heel ver land vandaan waren gekomen om een verbond aan te gaan met het volk Israël. En al werd later dat bedrog ontdekt, God handhaafde dat verbond. En meer dan eens heeft de Heer in de loop van de geschiedenis ook gehandeld naar dat verbond. De inwoners van Gibeon die voeren een pleidooi bij David om zich te mogen wreken over de wandaden van koning Saul. En omdat dat verbond is gesloten, gaat de Heer in op dat verzoek. Zij behoren bij het volk van God. Ze krijgen trouwens ook een taak en een plaats in de tempel. Zij zijn er voor het verzorgen bijvoorbeeld van het hout voor het brandofferaltaar. Die Gibeonieten. Ze zijn dus niet weggedrukt naar de marge van de samenleving, ergens in een afgeleefd gebied. Daar heb je nog een volkje, ja, dat heeft te maken met vroeger, dat zijn die Gibeonieten. We weten niet precies meer hoe dat in elkaar zit. Nee, je komt ze in de tempel tegen. Als zichtbare toonbeelden dat God gedenkt aan zijn verbond. En dat wanneer iemand in dat verbond is opgenomen, het God ook is die het behaagt om hem of haar een centrale plaats te geven binnen de eredienst. Want dat betekent die uitdrukking. En zij zullen tot één verbond zijn. Eén vlees, één leven. Wat als dat verbond verbreken wordt? Dan is het leven uit het huwelijk. Dan is het verbond stuk. Zeker, ik voel het aan, de gebrokenheid en pijn, ook in het midden van onze gemeente. Ik wil dat vanavond alleen benoemen. Ik wil allereerst opkomen voor wat God bedoeld heeft met het huwelijk. Wat is dat ook aan de andere kant machtig mooie gemeente. dat er in deze wereld vol verdeeldheid, vol gebrokenheid, het God zelf is, die twee totaal verschillende mensen smeet tot een eenheid binnen de band van het huwelijk. Of zoals Paulus dat later zegt in het Nieuwe Testament, maakt tot één persoon waarvan de man het hoofd en de vrouw het lichaam is. Een eenheid tot op het bot toe. Nou, maar nu hoor ik iemand zeggen aan het einde van deze preek, u zet vanavond hoog in en u eindigt vanavond heel hoog. Nee, hier staat ook een man met gebrek. Maar God spreekt. En hij vraagt van ons onvoorwaardelijk te buigen voor zijn woord. Hij vraagt van ons niet dat we vanavond de zonde de eer geven. Door daarin te blijven hangen. Of onszelf daarin te verstoppen. We zijn nou eenmaal zo, we kunnen niet anders. Maar hij vraagt vanavond van u en van mij, of je nou getrouwd bent of niet, om met al onze zondige gedachten, gevoelens en verlangen te komen tot hem. Opdat we ons leven, of je nou single bent of getrouwd bent, anders geaard bent of binnen het huwelijk worstelt met gevoelens, te leggen in de handen van deze God. En te vragen aan hem, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wat weerhoudt ons om dat te doen? Ja, dat doet pijn, toch? Dan worden we gekruisigd door het kruis. En sterven we aan onszelf. Maar wat is dat ook een rijk leven? Als God door het kruis zijn beeld afdrukt in je bestaan. Of je nou getrouwd bent of niet. En na alles wat er is aangericht door onze zonde, ook op dit terrein, nog steeds tot ons in het evangelie wil zeggen, ik wil, zal en kan u ontrouwen in gerechtigheid. Gij zijt mijn. Laten we dat meenemen, gemeente, terug naar onze huis. En laten we de troost, ook vanwege het verdriet dat de prediking van vanavond onder ons kan oproepen, zoeken bij hem die ons alleen kan troosten. Beter dan dat een man zijn vrouw, een vrouw haar man, een moeder haar kind, een vader zijn kind kan troosten. Laten we schuilen bij hem die tegen zichzelf zei, het is niet goed dat een mens alleen zij. Die dus ook weet wat het is om alleen te zijn. Echt alleen. Niet alleen omdat je alleen bent achtergelaten. Misschien wel in de steek gelaten. Niet alleen omdat je alleen achterbleef. Omdat je man of je vrouw je voorging. Niet alleen omdat je nooit tot een huwelijk kwam. Maar ook als het gaat om eenzaamheid binnen het huwelijk. Dan is het deze God die vanavond zegt, dat is niet goed. Ik zal maken. Laten we die woorden aangrijpen. En het overlaten aan hem. Wat voor hulp hij tegenover ons wil plaatsen. Amen.